Wat ik vorige keer heb gedaan, toen ik met Anke, toen hebben we rondje één kant op en een rondje andere kant op. Dus sta je plaatje.
En zitten, dan moet je gewoon blijven staan.
Ga ik gewoon zo. Verdomme knieën.
Oké.
Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je van hem houdt. Laat eens merken, dat je... Als je Jezus lief hebt, geef elkaar de hand als je van hem houdt. Laat eens merken, dat je van hem houdt. Draai eens even rond als je Jezus lief hebt. Draai eens even rond als je van hem houdt. Laat eens merken, dat je van hem houdt. Spring eens in de lucht als je Jezus lief hebt. Spring eens in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken, dat je van hem houdt. Ga eens even zitten als je Jezus lief hebt. Ga eens even zitten als je van hem houdt. Laat eens merken, dat je van hem houdt. Laat eens merken, dat je van hem houdt.
Dat hondje deed ik verkeerde kant op. Ik zat vast op
de hem. Het maakt niet uit. Zeg, ik stap er niet overheen. Ik laat hem gewoon zo. En dan draai ik weer terug. Dan ben je weer uit. Hè.
Wat?
Ja, en dan weer terug. Een tussenspelletje, dan gaat iets. Dus werk even twee keer. Wat we nu ook deden. A, B, C. Wil je hem nog een keertje doen?
Ja, is goed. Nog één keer.
Voor de zekerheid, ja?
Ja.
Ja, die ben ik vorige keer gegaan. Toen ging ik met hand en ronde. Ach,
sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je van hem houdt. Laat eens merken, dat je... van hem houdt. Geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt. Geef elkaar de hand als je van hem houdt. Laat het merken, dat je van hem houdt. Draai eens even rond als je Jezus lief hebt. Draai eens even rond als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Spring eens in de lucht als je Jezus lief hebt. Spring eens in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Ga eens even zitten als je Jezus lief hebt. Ga eens even zitten als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt.
Ging jij nu niet omhoog? Wel. Wel. Minder hoog.
Ja, dat klopt. Dit is 1.
Jullie hebben het heel mooi gedaan. Zo mooi dat wij nu de microfoons gaan halen.
Oké.
Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Sta eens even op als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Geef elkaar de hand als je Jezus lief hebt. Geef elkaar de hand als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Draai eens even rond als je Jezus lief hebt. Draai eens even rond als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Spring eens in de lucht als je Jezus lief hebt. Spring eens in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Ga eens even zitten als je Jezus lief hebt. Ga eens even zitten als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt.
Goedemorgen gemeente. Iedereen hartelijk welkom in deze dienst. Ook de allen die met ons meekijken via de livestream. Mijn naam is Arie van Andel. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dominee Kwant. In de middagdienst, welkom dominee. In de middagdienst onze eigen predikant, dominee Robert Jansen. En na de middagdienst is er een nawoord. De collecten van deze dag zijn bestemd voor de kerk en voor de diaconie. De deurcollecte is in september-oktober bestemd voor de familie Putters. En volgende week wordt de deurcollecte bestemd voor de stichting Herberg. Volgende week hoopt ons voor te gaan in de morgendienst dominee Gert-Jan Vogel. En voor de middagdienst dominee Faner. Zoals u weet is het aanstaande woensdag dankdag voor het gewas aan de arbeid. Dan hadden wij 2 keer een gezamenlijke dienst. Om 3 uur in de Kandelaarskerk. We houden een gezamenlijke dienst samen met de Kandelaarskerk. Maar in de locatie Zuidhoven. 3:00 PM en 20:30 PM. De voorganger dan is dominee Jansen. En de stichting, het doel van de collecte is de stichting Mensenkinderen, waarover u in ZOZ meer vindt. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 98, vers 2 en vers 3. De kerkraad wens u een gezegende dienst.
Verhef uw harten tot God. Onze hulp. Gemeente, genade voor u en vrede. Van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Let u een beetje bij het zingen van de liederen op de bazuinen en de trompetten, die ons overal tegemoet klinken en die in de preek ook een belangrijke rol spelen. Dus nou, daar zijn de liederen nog een beetje op uitgezocht. We gaan Psalm 100 zingen. Als u in vers 3 het woord gebenedijd een raar woord vindt. Ik heb het ook altijd vreemd gevonden dat het er staat. Gebenedijd. Een beetje middeleeuws, hè. Dan zingt u gewoon geprezen zij. Dan komt het allemaal goed uit. En dat is de bedoeling. Psalm 100. In het begin van deze dienst gaan wij ons verootmoedigen voor God en we luisteren daartoe naar zijn geboden. Ik lees u de 10 woorden uit Exodus 20 en een stukje uit Marcus 12 en dan zingen wij Psalm 89 vers 7 en 8. Psalm 89 vers 7 en 8. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, en u zult niet echt breken, en u zult niet stelen, en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan komen we bij de woorden die de Heere Jezus daaraan heeft gewijd, die hij ook weer uit het Oude Testament haalde. Dat gebeurde in een gesprek met de schriftgeleerden. Een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij hun goed had geantwoord, kwam naar hem toe en hij vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Het tweede, hieraan gelijk, is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem: juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand, met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig had geantwoord, zei hij tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. Wij gaan samen bidden. Jij hebt je handjes al samen en ik zag ook je oogjes al dicht. Dat gaat allemaal heel goed, hè? Ja. En we gaan ook bidden voor het offer dat wij na het gebed ook willen brengen. Het ging goed, maar het is er weer even afgelopen. Laten we bidden. Heer onze God, u bent God van trouw, altijd weer opnieuw, dwars door alle eeuwen door. Trouw aan mensen. Mensen die die trouw lang niet altijd met dezelfde trouw beantwoorden. Die uw liefde voor hen lang niet altijd met liefde voor u beantwoorden. Ook uitkomend in liefde tot elkaar. Het zijn krachtige woorden die klonken zojuist. Woorden die begonnen duizenden jaren geleden daar bij de Sinaï, waar u uw volk had gered uit de klauwen van de farao en zijn legers. Woorden die dwars door het Oude Testament heen zinderden en door uw zoon nog weer eens werden samengevat in die woorden van liefde. Heere God, wij buigen het hoofd. Eerbiedig, in schuld, om u te bekennen dat wij tot die hoge liefde lang niet altijd reiken. Wij komen eraan tekort. En dat is niet zomaar tekort, dat is zonde. Wij bidden dat wij in dat besef hier voorzichtig, eerbiedig en ootmoedig samen mogen zijn in uw huis als gemeente van u, Heer Jezus Christus. Laat ons niet overmoedig zijn, niet brallend, maar eerbiedig en tegelijkertijd dankbaar, omdat u, Heer Jezus, die woorden van liefde niet alleen onderstreepte, maar ook alles wat wij daar aan tekort komen op uw schouders droeg en het wegdroeg van de toren van uw vader op dat kruis van Golgotha. Wij bidden u, leer ons die weg hoog te houden en ook daarvoor te buigen. Dan kunnen we verder in vergeving en in een nieuw leven door de kracht van uw Heilige Geest. Wij danken u dat wij zo gemeente mogen zijn. Dat we niet zomaar wat doelloos voortloven of verslagen hoeven te zijn, maar met het hoofd omhoog. Dankbaar voor alles wat u hebt gedaan en nog altijd voor ons doet. In dat kader bidden wij voor onze diensten op deze dag. Dat het gezegende diensten mogen zijn. Dat uw woord daar krachtig mag klinken. Dat u zelf met uw stem daarin spreekt. Dat uw geest het levend maakt en dat we zo met elkaar als gemeente een gezegende zondag mogen beleven. Vol van uw liefde en trouw, vol van uw woord. Wij doen dat, Heere God, in een land van vrede en in een omgeving van vrede. Maar hoe weinig vanzelfsprekend is dat? De oorlog tussen Rusland en Oekraïne die maar voortduurt. De oorlog in Israël die daarbij gekomen is en die zo bedreigend is. Wat vallen er een slachtoffers? Wat zijn er een gewonden? Wat zijn er mensen die in rouw zijn gedopt? Die lichamelijk of psychisch misschien wel hun leven lang geslagen zijn. En altijd is onze vraag in, Heere God, hoe trekt u daarin uw spoor? Zeker als het gaat om uw volk Israël, aan wie u toch grote beloften hebt gedaan. Wij bidden u dat u uw spoor, dat alleen de schriften duidelijk is, dat u dat doortrekt. Maar ook dat daar politiek en militair gezien ingehoudenheid is, zoveel mogelijk. Dat aan de ene kant recht wordt gedaan aan uw beloften, maar dat daar niet wild mee wordt omgesprongen. In een oorlog, Heere God, en dat geldt ook daar aan de oostgrens van Europa, is dat letterlijk gezien bijna niet mogelijk. Maar laat de intentie er mogen zijn om zo recht te doen en geen onrecht. Zo werd er wordt er toch heel veel gebeten voor uw volk, ook onder ons. En we bidden u dat u dat gebed hoort. Zegent u ons als we aanstonds onze gaven gaan geven. Laat dat ook echt een opvermogen zijn. Als antwoord, geestelijk antwoord op het offer dat u, Heer Jezus, hebt gegeven. En laat de bestemming daarvan ook zo gezegend worden. We bidden u voor onze kinderen in de crèche, straks ook naar de nevendienst. We bidden u voor hen die meekijken of meeluisteren, nu of later, te oud om naar de kerk te gaan, of ziek, of op een andere manier verhinderd. Laat uw genade ook over hen blijken. En hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze gaven geven en wij zingen daarbij gezang 420. Gezang 420. Ik zei al in de kerkraadskamer dat we niet alleen diakenen hebben vanochtend, maar ook diakonessen. Hulpdiakenen. Daar komt er nog eentje. Is die erg zwaar, meid, of valt het mee? Zo. Goed gedaan. Wij gaan de Bijbel verder openen en ik houd met u de derde preek uit de serie van Numeri. Nee, dat doen we nog niet. We wachten nog even. Nu doen we het wel.
Eerst het kindermoment.
Oh ja, natuurlijk. Eerst het kindermoment. Dankjewel, Geert. Het kindermoment. Even op de rem staan, de dominee. Goed. En dan natuurlijk het kinderlied.
Het is ook wel een beetje verwarrend dat iemand uit de kerkraad naar voren stapt. Dat is niet gebruikelijk. Maar goed. Ik zie weer heel veel kinderen hier zitten. Dat is heel goed. Vandaag gaat het in de preken over luisteren naar een signaal wat je hoort. Als een teken dat er gevaar dreigt, bijvoorbeeld. En nu hebben wij in Nederland ook zoiets. En ik wil even aan jullie vragen of jullie weten wat dat is. Een signaal dat er gevaar dreigt. Hoe heet dat? Kan je het iets harder zeggen? Het alarm? Kan je het nog iets specifieker maken misschien of niet? Nou, ik kan het ook al voorzeggen. Het is het luchtalarm. En ik heb pas geleden gelezen dat dat systeem eigenlijk vernieuwd moet worden. En dat kost heel veel geld. Dus misschien gaan we er heel mee stoppen. Dus als je het nog hoort, elke maand, de eerste maandag van de maand, moet je maar nadenken van, nou, misschien is het wel een van de laatste keren. En over als je dan later oud geworden bent, denk je daar met wat weemoed aan terug. Dat luchtalarm bestaat ook nog niet geen eens zo heel lang. En vroeger waren daar andere methoden voor. Pak een beetje 200-300 jaar geleden. Wat voor mogelijkheden hadden we toen om mensen te laten weten dat er gevaar dreigde, bijvoorbeeld? Je mag je vinger opsteken als je het denkt te weten. Ik zie er achteraan iemand van de familie Baaiens. Ik kan het niet verstaan. SOS. Dat is met rooksignaal inderdaad. Ja, dat is goed bedacht. Daar dacht ik zelf niet helemaal aan. Ik weet niet of dat in Nederland zoveel gebruikt is. Het bestaat nog steeds trouwens en je kan het eigenlijk elke dag nog wel horen. Dus ik zie daar ook een vinger. Een bel, ja. Dat is precies wat ik bedoelde. Het wordt ook wel eens een klok genoemd. Of een bijaard. En daar kon je ook allemaal verschillende melodietjes of tonen mee laten horen. En bepaalde klokken hadden zo een bepaalde signaalfunctie. Nou, wij gaan even een oefening doen. Ik heb de organist om hulp gevraagd. En die heeft drie klanken bij zich. En de ene die gaat omhoog. En de andere die gaat naar beneden. En er is nog een mengseltje. En als de klank omhoog gaat, zo meteen gaan we het even laten horen, dan mogen de kinderen op de bank gaan staan. En als de klank naar beneden gaat, dan moeten de kinderen zich verstoppen achter de bank. En dat moet dan binnen 5 seconden gebeurd zijn, want anders dan ben je af. Dan moet je in de kerk blijven. Dus, en daarnaast de derde klank, dan moet de kerkraad aan de andere kant gaan zitten. Dus we gaan even bij het begin beginnen. Als de organist dan de opgaande klank wil laten horen. Nou, je hoeft nog niet te gaan staan. Dit was even gewoon om te laten horen. Zometeen gaan we het echt doen. Dat moet je misschien ook wel even wachten, omdat het organist het wat spannend maakt. Nee, dat is nou goed. En dan nu de klank naar beneden. En dan nu nog de kerkraadstoon. Goed, ik wens jullie heel veel succes.
En dan gaan wij nu daarvan... volgens mij moet er nog wat gebeuren. Ja, want ik kan het maar half volgen, dus dat is even lastig. Ja? Nou, zo spelenderwijs hebben jullie mooi in de gaten wat er allemaal aan de hand is in de schriftlezing. Dat is inmiddels natuurlijk wel een ernstig punt. Want de preek gaat over pas op en dreigt gevaar. En dat is natuurlijk heel serieus. En we gaan daarvan lezen in nummer 9 vanaf vers 22. En dan lezen we door tot 10. Oh nee, ja. Nou, ik ben helemaal... Ja, lach me maar uit. Dat vind ik ook niet erg. Maar ik was zo bezig met al deze mooie dingen, dan raak je dat even kwijt. Het kinderlied. Voor ons allemaal.
Staat even op als je Jezus lief hebt.
Dan ga ik nu voor de derde keer de schriftlezing aan. En nu gaat het ook echt gebeuren. Nummer 9, vers 22 tot 10, vers 10. Nummer 9, vers 22 tot 10, vers 10.
Of als de wolk 2 dagen of een maand of vele dagen lang de tabernakel bleef rusten, bleven de Israëlieten in hun kamp en braken zij niet op. Maar als hij opgeheven werd, braken zij op. Op het bevel van de Heere sloegen zij hun kamp op en op het bevel van de Heere braken zij op. Zij namen de voorschriften van de Heere in acht op het bevel van de Heere door de dienst van Mozes. En de Heere sprak tot Mozes, maak voor u 2 zilveren trompetten van gedreven werk, moet u ze maken. Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen. Als zij erop blazen, moet heel de gemeenschap zich bij u verzamelen bij de ingang van de tent van de ontmoeting. Als zij er echter maar op 1 blazen, moeten de leiders, de hoofden van de duizenden van de Israël, zich bij u verzamelen. Als u met een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de oostkant hun kamp opgeslagen hebben opbreken. Als u voor de 2e keer met een onderbroken klank blaast, moeten de kampen die aan de zuidkant hun kamp opgeslagen hebben opbreken van de rustplaats tot rustplaats, moeten ze met een onderbroken klank blazen. Bij het bijeenroepen van de gemeente moet u echter wel blazen, maar geen onderbroken klank laten horen. En de zonen van Aaron, de priesters, moeten op de trompetten blazen. Het zal voor u tot een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door. Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God, en u zult van uw vijanden verlost worden. En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen en aan het begin van uw maanden, moet u ook op de trompetten blazen, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Zij dienen u tot een gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de Heere, uw God.
De tekst voor de verkondiging vanochtend is uit nummer 10, vers 9. Nummer 10, vers 9. Wanneer u dan in uw land ten strijde trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dan zal aan u gedacht worden voor het aangezicht van de Heere uw God, en u zult van uw vijanden worden verlost. En na de verkondiging zingen wij gezang 93, vers 1, 2, 3 en 6. Gezang 93, vers 1, 2, 3 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een groot deel van ons leven bestaat uit routine. Er zijn een heleboel dingen die je heel regelmatig doet, soms zelfs dagelijks, en waarbij je eigenlijk nauwelijks meer nadenkt. Het systeem werkt in je hersentjes en ja, dan loopt het, hè, en dan gebeurt het. Totdat er een keer wat gebeurt, onverwachts, wat die routine doorbreekt. Stel bijvoorbeeld, u bent gewend om uw boodschappen bij een bepaald winkelcentrum te doen, dat zal best wel. Ook in een bepaalde winkel en nou ja, stel je voor, je loopt er altijd heen. Ik kan dat allemaal lopend doen, dus dat is wel prettig. En nou ja, altijd hetzelfde pad. Je weet precies wat er eventueel wat wortels van bomen wat naar boven steken, waar je moet uitkijken. Nou, en verder gaat het op routine, hè? Je loopt gewoon naar het winkelcentrum naar de winkel. Totdat een keer de burgerlijke gemeente heeft verzonnen dat er een nieuwe leiding onder dat voetpad gelegd moet worden. En dat is gebeurd, maar bij het terugleggen van de grond en de steentjes is er een verhogingje ontstaan. En ook een beetje met die steentjes dat niet allemaal keurig tegen elkaar aan ligt, hè? Nou, u hebt dat niet in de gaten, want ja, u loopt routinematig, hè? U denkt aan hele andere dingen. En u stoot met uw schoen tegen zo'n puntje van die steen aan. Nou, in het beste geval struikel je een beetje en strompel je verder. Maar als je een beetje te veel vaart hebt, dan lig je zomaar op je neus. Met min of meer ernstige gevolgen. Dan denk je, ja, niet uitgekeken, hè? Te veel op mijn routine geleefd en dat heb je er dan een keer van. Dat kan op allerlei manieren gebeuren. Maar gemeente, dat kan ook geestelijk gebeuren. Dat je op je routine gaat leven. Dat je geloofsleven routine wordt. En dat is volgens mij geen denkbeeldig gevaar. Ga nog eens even terug naar het moment van je belijdenis. Misschien nog maar een paar maanden geleden of een paar jaar geleden. Misschien ook al 20 of 30 jaar geleden. Je belijdenis gedaan, je was gedoopt, of je bent op dat moment gedoopt. Al naar gelang dat in jouw leven zo het geval geweest is. En op het moment dat je belijdenis doet, denk je, nou, ik ga er wat van maken. Want ik hou veel van Jezus. En ik wil hem de eer geven die hem toekomt. En nou, ik ga er mooi tegenaan. Nou, dat zal toch denk ik bij de meeste van ons zo zijn, hè? Of geweest zijn. Want dat is toch zo. Belijdenis doen is niet zomaar een kerkelijk ritueel. Maar het is echt openlijk uitspreken dat je de Heer Jezus nodig hebt. Dat je van hem houdt en dat je voor hem wil leven. Ook dat, hè, dat je voor hem wil leven. Dus je denkt, nou, ik ga mijn gebedsleven goed op orde houden. Ik ga de Bijbel door. Je kan tegenwoordig van die schema's kopen waarin je de Bijbel ook echt helemaal doorleeft in een bepaalde periode. Dat ga ik allemaal doen, want ik wil echt christen zijn. Nou, wat is nou mooier dan dat, hè? Maar dat was misschien 20, 30 jaar geleden. En op een gegeven moment kom je tot de ontdekking dat je gebedsleven vervlakt. Je bidt nog wel, op die vastgestelde tijden die je daarvoor hebt, hè, 's morgens, 's avonds, moet het eten. Maar het zijn altijd dezelfde woorden. En dat is op zich natuurlijk niet erg, want onze Vader heeft ook altijd dezelfde woorden. Maar je gaat ze gedachteloos bidden. Je hart is er niet meer bij. En je bent aan het eten. En je denkt dus, heb ik nou gebeden? Nou, eigenlijk niet dus, hè. Misschien heb je woorden uitgesproken of bij jezelf gedacht, maar echt gebeden heb je niet. En die Bijbel, ja, die komt nog wel open, maar niet meer met dat ritme dat er bij de liefde tot Jezus hoort. En gaandeweg, is je geloofsleven afgezakt en is het routine geworden. Dan, gemeente, is het hoog tijd om het alarmsignaal af te laten gaan. Want je zou zomaar de Heere God kwijt kunnen raken en aan de rand van het geloof kunnen komen te staan, of zelfs over dat randje kunnen heen kieperen, wat jou betreft. Pas op, gevaar. Leef niet op je routine. Nou, dat is eigenlijk op een bepaalde manier, gemeente, loopt dat voort uit datgene wat we net hebben gelezen, uit nummerie 10. Ik ben begonnen bij nummerie 9, omdat ik even wilde aangeven dat het volk op reis gaat. Het gaat vanaf de Sinaï de woestijn door. We hebben twee keer stilgestaan bij nummer 1 en 2. Hè? Dan zijn ze dus 2 jaar bij die berg Sinaï. Ze gaan nu straks op weg. Dat zie je in hoofdstuk 10 ook gebeuren. En dan gaat de wolk van God hen geleiden. En dat staat in die vers in hoofdstuk 9. Hè? God is tegenwoordig in die bijzondere wolk. Die hen door de woestijn zal leiden. En die hen naar de grens van het land Kanaan zal brengen. Naar het beloofde land. Dat is een globale vingerwijzing natuurlijk, hè? Want zo'n wolk heeft iets globaals, hè? Die houdt boven je, gaat niet op alle details in. Maar in hoofdstuk 10, gemeente, dan komen er bepaalde details ter sprake. En dat gebeurt door 2 zilveren trompetten, bazuinen, die Mozes in opdracht van God moet maken en die geblazen moet worden door, vers 8, de priesters, de zonen van Aaron namelijk. Die trompetten zijn dus niet zomaar een instrument, niet zomaar een muziekinstrument, maar die zijn een geestelijk muziekinstrument. Om aan te geven dat het volk niet zomaar een heidens volk is, maar dat het volk is wat door God is uitgekozen. Het is Gods volk. Het is zijn eigendom. En het leeft ook op zijn beloften, maar het leeft ook op zijn waarschuwingen. Op Gods waarschuwingen. En die waarschuwingen, die klinken door die bepaalde trompetstoot in vers 9. Er zijn ook andere trompetstoten, dat hebben we gelezen. Hè? Want als je vers 3 bijvoorbeeld, vers 3, daar wordt er geblazen. En als de gemeente dat dan hoort, het volk Israël, moet de gemeente naar de tabernakel komen, naar de tent van de ontmoeting. Want dan wil God blijkbaar iets tegen heel het volk zeggen. Het kan ook wel eens gebeuren dat alleen de leiders van het volk naar de tent moeten komen, vers 4. Dan wordt er op één trompet geblazen. Als ze straks gaan optrekken, en dat gaat gebeuren, vers 5, een onderbroken klank, dus wat stoten, hè. Dan gaan eerst de kampen aan de oostkant, die gaan opbreken. Dan wordt er weer met een onderbroken klank geblazen, de kampen aan de zuidkant. Nou, degenen die op 27 augustus in de kerk waren, die weten misschien nog dat het toen ook ging over die manier waarop de Israëli's hun kamp hadden opgebroken, hè, zo in die vier windstreken. Nou, er worden hier nog twee voorbeelden van gegeven. Dan telkens een windstreek en opbreken op het klinken van de bazuin. Maar er zijn ook van die trompetstoten die geven gevaar af. En dan ben je bij de tekst. Wanneer er in uw land een strijder trekt tegen de tegenstander die u benauwt, moet u met die trompetten een onderbroken klank laten horen. Dat zal een andere toon geweest zijn dan in vers 5 en 6, maar ja, we hebben daar nou eenmaal geen bandopnames van. Hè? We hebben net een paar mooie klanken gehoord via het orgel en de reactie van de kinderen en van de kerkraad in ieder geval. Nou, dat was natuurlijk schitterend mooi. Maar dat moet dus ook het volk Israël doen. Die moet in de benen komen, want kijk uit, er dreigt gevaar. Allemaal opletten, ophouden met je routine en goed als je ogen kijken wat er aan de hand is. Als kind van de jaren 50, wat ik ben, van de vorige eeuw dus, in Zierikzee, daar had je de fluit van Doeleman. De Zierikzeeners herkennen dat, de fluit van Doeleman. Die ging om 7:55. En dan moesten alle werknemers van Doeleman naar de fabriek. Ja, u denkt, wat is Doeleman? Maar Doeleman is de grondlegger van de bakkerijgrondstoffen. En als u op de weg bent en u ziet een gele wagen rijden met Zeelandia, dan denkt u, hey, dat was Doeleman. Want nog steeds zijn daar die bakkerij grondstoffen. Nou goed, die fluit van Doeleman ging om 7:55 en om 8:00 ging die weer en dan moest iedereen aan het werk. Dan ging die weer om 12:00, dan mocht iedereen gaan warm eten thuis. Ging die weer om 12:55, dan rees mijn vader even van zijn middagdusje op. Die ging ook aan het werk, maar niet bij Doeleman. 13:00 ging die weer en om 17:30 weer. En zo leefden wij als stadje, want de scholen deden daar dus ook keurig aan mee. Op dat ritme, dat dagelijkse ritme. Je hoeft er niet bij na te denken, allemaal routine. Maar soms ging over dat mooie stadje Zierikzee de sirene vanuit het politiebureau. En dan wist je, er is brand. En als kind pakte je dan je fietsje en je ging naar de brandweerkazerne, want je wilde weten waar de brand was. Nou, vandaag denk je, dingen mijn klant, wat heb je toch gedaan, hè? Want het is helemaal niet leuk, brand. Het is letterlijk vuurgevaarlijk. Maar ja, je was kind. Laten we het zomaar eventjes verontschuldigen. Sirene. Brand. 'S Nachts ging die niet. Dan ging de brandbel. Dan vloog mijn moeder het bed uit. Om de kleren van mijn vader gauw te pakken. Want dan moest die ook naar de brand natuurlijk. Brand. Sirenes. Gevaar. Als vandaag gemeente in Jeruzalem de zaak bedreigd wordt door raketten, dan gaat de sirene. En dan vlucht iedereen naar de vluchtkelders. In de buurt van Gaza duikt men de vluchtkelders in. In Noord-Israël, Hezbollah, de vluchtkelders in. Sirenes. Iedereen alert wezen, levensgevaar. Als in de steden van Oekraïne de sirene blaast, dan blijft niemand waar die is. Iedereen de vluchtkelders in. Dat, hè? Dat. Geen tijd om op je routine te leven. Want je bent je leven niet zeker. En je zoekt een plek op waar je kan schuilen en waar je in leven kan blijven. En dat is, gemeente, wat hier in vers 9 wordt gezegd, hè. Wanneer dan in uw land, ik weet niet of u dat opviel, in uw land. Dus die trompetten die klinken rond die tabernakel in de woestijn, maar je komt ook een stap verder. Straks bij in dat beloofde land en bij de grens over. Maar ook dan moet je alert zijn op de tegenstander, op de vijand. Want dat beloofde land is een mooi land, het is een vruchtbaar land, het is een heerlijk land. Maar het is nog niet de plek waar je als volk definitief veilig bent. Waar er geen bedreiging meer is. Nee, ook dan zijn er buurlanden die jou die plek niet gunnen en die jou daarvan weg willen jagen. En als ze de grenzen overtrekken, opgelet. De militairen in actie, de mensen schuilen tegen het gevaar. Ik heb deze preekgemeente al een tijdje geleden gemaakt, want zo zit ik in elkaar. Maar de laatste weken is me de actualiteit van zo'n tekst des te meer opgevallen. Dat dat beloofde land van Gods volk geen onbedreigde plek is. Integendeel, dat het inderdaad een plek is die nog steeds bedreigd wordt door, Hamas. Ik zeg dus niet de Palestijnen, nee, ik zeg Hamas. Iran, Libanon, Syrië. En je kijkt met spanning toe, hè? Maar iedereen is alert. Je kunt niet in slaap vallen, je kunt je niet in slaap laten sussen. Nee, zegt de Heere God, let op de trompetten. Let op de alarmsignalen. Let op de sirenes, want er dreigt gevaar. Nou, dat geldt dus voor dat oude volk van God. Maar dat geldt, gemeente, ook voor ons, hè? Ook wij, als gemeente van de Heer Jezus, ook wij moeten niet denken dat wij onbedreigd christen kunnen zijn. Misschien wilt u dat even goed tot u laten doordringen. En tot jijzelf laten doordringen. Wij kunnen niet onbedreigd christen zijn. Ook wij worden bedreigd door de vijand. Wij zijn nog niet in onbedreigd, onbelast gebied. Er is geen reden om je in slaap te laten sussen. Want er zijn allerlei dingen om ons heen en ook in onszelf die de verbondenheid met de Heer Jezus bedreigen. Laten we eens kijken. Alleen al het feit dat wij in Nederland een minderheid zijn in de samenleving, hè, met het christelijk geloof, met het beleven van ons christen zijn, is dat zo'n signaal, hè? Dat wij niet moeten denken dat alles in de samenleving zo verloopt als God dat wil. Wij leven in de tijd van de verkiezingsprogramma's. Dan komt de Tweede Kamerverkiezing, dan komt een nieuw kabinet. Hoe zal het nou straks gaan met al die ethische vragen rond het begin van het leven, rond het eind van het leven? Want er zijn allerlei partijen die daar bepaalde opvattingen van hebben, waarvan je zegt van ja, maar wacht nou eens even. Is dat nou iets om als christen over te nemen? Of moet er nou een alarmsignaal in ons hart afgaan? Is nou alles wat wordt voorgesteld, wat wordt voorgestaan, is dat nou ook echt iets waarvan God kan zeggen, daar geef ik mijn zegen over? Begin van het eind, even van het leven. Alle vraagstukken rond gender. De genderideologie. Even opgepast, gemeente. Ik zeg dus niet de genderdysforie. Want dat is echt iets afschuwelijks. Maar de genderideologie. Hoe spoort dat al of niet met Gods heilzame geboden? Die vragen, hè? Maar ook andere vragen. Vragen rond een klimaatcrisis, een milieucrisis, een stikstofcrisis. Ja. Generaal genomen dachten we er nooit zo over na, hè? Generaal genomen. Maar dat kun je niet meer veroorloven, hè? Pas op, gevaar. Bedreiging van Gods goede schepping. Bedreiging van Gods goede wereld. Nou dat. Of bedreiging in je eigen hart. Dat wanneer je vanochtend de geboden hoort, je struikelt over een van die geboden. Omdat je weet, daar zegt God iets wat bij mij scheef zit. Nou, dan zegt de Heere God, dan zegt de Heilige Geest, nou niet zo maar even weer doorlopen, alsof je niks gehoord hebt, want je loopt blindelings de afgrond in. Kijk nou uit, dit dreigt gevaar, geestelijk gevaar. En dat tegenaan. En het niet zomaar laten worden. Echt tegenaan. Maar gemeente, niet in je eentje. Niet op eigen kracht. In de brief aan de Colossenzen schrijft Paulus in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2, vers 14 en 15. Dan gaat het over het feit dat hij het kwaad uit ons midden wil wegnemen door het aan het kruis te nagelen. En zegt Paulus, hij, dat is Jezus, hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dus als het alarmsignaal gemeente klinkt rond iets waarvan je zegt van, dat zit scheef bij mij en daar moeten we tegenaan. Dan mag je weten dat de Heer Jezus daarin al 2000 jaar geleden is voorgegaan. En dat hij ook die machten heeft onderkend en ze wat hem betreft heeft overwonnen. Dus ten strijde gaan in de overwinningskracht van de Heer Jezus. Daar kom je nooit verkeerd mee uit. In de kracht van de geest. Wetend dat je hem alleen maar in je gevecht hoeft te volgen. En dat hij die overwinning al heeft behaald. En dat je erin mag delen door dicht bij hem te blijven. Dat. Want ons hele leven, gemeente, hier op aarde blijft bedreigd gebied. Totdat die bazuinen voor de laatste keer op deze aarde zullen klinken. Waarmee duidelijk zal worden dat de gevaren die altijd hebben gedreigd, dan ook hun laatste punt hebben bereikt. Daar lees je verschillende keren over in de Bijbel. Ik noem een paar teksten. Om te beginnen de eindrede van de Heer Jezus in Matteüs 24. Dan staat daar dat als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste. De engelen bazuinen het uit en het einde van deze wereld is aangebroken. 1 Korinthe 15, vers 52. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt en ook wij zullen veranderd worden. Dan en daar, als de graven openbreken, En dan die schitterende woorden in 1 Thessalonicenzen 6 en 4, waar het ook gaat over de toekomst van de gelovigen en over de vraag hoe het met onze ontslapenen zal zijn. De Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, levenden, overgebleven, samen met hen worden opgenomen in de wolken, naar de ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Op deze aarde, gemeente, blijft het uitkijken. Blijft het alert zijn. Maar als dat moment komt, als dan die bazuinen voor de laatste keer op deze aarde klinken, dan klinkt dat gevaar voor hen die dat kwaad veroorzaken. En ze redden het niet. Maar het is een signaal wat tegelijkertijd vrolijk zal klinken voor hen die alert zijn gebleven in de kracht van de opgestaande Heer Jezus. Om zo onze ontslapenen voorop, daarna de overgeblevenen, zo in een grote stoet achter Jezus de poorten van het Nieuw Jeruzalem binnen te gaan. Amen. In onze gebeden noemen wij met name zuster Van Wijk Tromp. Zij krijgt de bloemen vandaag. Zij was gisteren jarig en werd niet minder dan 93 jaar. We doen voorbeden voor broeder en zuster Jan en Mieke Moret, omdat er bij broeder Jan een ernstige ziekte werd vastgesteld. En we bidden voor de buurtlunch van deze middag. Laten wij danken en bidden. Heren, soms schudt u ons speciaal wakker. En soms is dat ook nodig. Want met al onze goede bedoelingen, als het gaat om geloven, belijden, bidden, offeren, als christen leven, zakken we soms toch ook weer zomaar weg. De vijand bedreigt ons. Zeker die grootste vijand, uw grote tegenspeler, de Satan, die vindt het wel prima als wij in slaap sukkelen. Maar dat klinkt vanmorgen zo'n alarmsignaal. Door een tekst, door een preek. En dan zegt u dat u ons wakker wilt schudden en dat u ons wilt verlossen van die vijand. Dat we mogen bidden voor uw aangezicht, zo staat dat dan toch, en dan verlost mogen worden. Door u, gekruisigde en opgestaande Heer Jezus Christus, heerlijke heiland, die het kwaad onder ogen zag, er tegen streed en erin overwon. Laat ons zo, Heere God, wakker mogen worden en wakker mogen blijven. Totdat dat laatste signaal komt. Die laatste bazuin die klinkt. Het ophouden van deze wereld vol kwaad en ellende. En het oprijzen van die nieuwe hemel, die nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont, onbedreigd, even door, tot in uw eeuwigheid. Wij bidden en danken u samen voor zuster Van Wijk Tromp. Ze heeft een hoge leeftijd bereikt, u hebt Heer die gegeven. De bloemen mogen getuigen zijn van onze verbondenheid met haar. Wij bidden u om uw zegen over haar leeftijd, waarin de schaduwen van het ouder zijn natuurlijk vallen. Wij bidden u voor broeder en zuster Moret. Ook in hun leven kwam een kwaad, een ziekte, die behandeling vergt, maar die ook beseft hoe kwetsbaar we zijn als mensen. Een hele schrik. Wie zou het niet snappen? Dat ze het met u mogen doormaken. En in u verder mogen ademen. In alle dingen die moeten gebeuren, die zo mogen gebeuren, hen tot zegen. Wees u dicht om hen heen. We bidden u voor de buurtlunch vanmiddag. Dat we ook op die manier getuigen mogen zijn van u. En dat getuigenis ook naar buiten de Zuidhovenkerk mogen uitreiken, opdat mensen ook daardoor worden getroffen. En wie weet welke zegen daaruit volgt. Leg nu ook dat neer. Hoort u onze gebeden? En doe dat in de naam van de Heer Jezus, die ons dat volmaakte gebed leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen ten slotte gezang 299, vers 1, 2, 3, 6 en 10. Gezang 299, vers 1, 2, 3, 6 en 10. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.